We lezen vanavond uit de eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente in Thessalonica, 1 Thessalonicense 4, vanaf vers 13 tot en met vers 18.
Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God, degene die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.
Het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, gemeente, vanavond 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot en met 18, vormt ook de stof voor de prediking op deze Paaszondag. Ik lees alleen met u de laatste woorden van dit gedeelte, waar Paulus als een soort slot concludeert in vers 18. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Dat is ook het thema voor de prediking van vanavond. Vertroost elkander. Dat doen we in het jaar van onze Here. Dat doen we door het woord van de Here. En dat doen we met het oog op de toekomst van de Here. Dus dat doen we in het jaar van onze Here. Door het woord van de Here. En met de toekomst van de Here. Of we nu willen of niet, gemeente, u en ik ontkomen er niet aan. Elke dag worden wij weer opnieuw geconfronteerd met cijfers. Sommigen onder ons, zo merk ik ook in mijn directe omgeving, maar ook in de contacten onder de gemeente, volgen de cijfers nauwlettend. Vlakt het hoge aantal al af? Of is er weer opnieuw een stijging van cijfers, van sterfgevallen, mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis of op de IC? Soms komen we tot onze schrik erachter dat na verloop van enkele dagen cijfers bijgesteld moeten worden, omdat de telling niet klopt. Het getal dat afhankelijk lager was, omhoog schiet. Het zijn niet alleen die getallen die ons aanspreken, die we volgen. Het geeft tegelijkertijd ook iets weer van onze onmacht op dit moment. Wij proberen de angst te vangen in de cijfers en zo grip te krijgen op de hele situatie waarin ons volk en deze wereld zich bevindt. En sommige cijfers, gemeente, doen ons duizelen. Als we denken aan zoveel duizenden mensen in bepaalde landen, ook in Europa, die in de achterliggende weken zijn gestorven. Of zo'n eenvoudig cijfer als het gaat om onze plaats, dat het gemiddelde sterfgevallen 2,5 keer zo hoog ligt als doorgaans in deze tijd van het jaar gebruikelijk is. 2,5 keer zo hoog. Verschillende van hen hebben wij gekend. Wij kennen ook degenen die achter zijn gebleven, in rouw, verslagenheid en ook met pijn. Pijn die ook veroorzaakt wordt door de omstandigheden waarin mensen soms in eenzaamheid of alleen maar met één naast hun bed het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. We proberen onze onmacht weg te drukken door te luisteren naar hen, de wetenschap, die misschien hoop geven, uitzicht op het dalend aantal sterfgevallen, een dalende lijn, zo zeggen we dan tegen elkaar, in het aantal sterfgevallen. En onze hoop is natuurlijk ook dat er binnenkort een medicijn gevonden wordt, waardoor deze ziekte bestreden kan worden. En toch, gemeente, als dat nou het enige is dat we hebben, en we realiseren ons, veel mensen hebben dat als enige, ook in onze straten, dan is het ook aan de andere kant ontzettend leeg en triest. Is dat nou het enige waarvoor we leven? Voor de cijfers en voor de wetenschap. En voor alles wat er in deze wereld op dit moment zo onzeker is. Of is er meer dan alleen dat? En tegen die achtergrond wil ik vanavond met u luisteren naar het gedeelte dat Paulus schrijft aan de gemeente. Een hele jonge gemeente trouwens, Thessalonica. Paulus is er door omstandigheden maar heel kort geweest. Vermoedelijk nog ineens 2 maanden. En hij moest toen alweer vluchten, omdat het werk hem onmogelijk werd gemaakt in Thessalonica. 2 maanden, onze gemeente bestaat 125 jaar. En in het bestaan van deze gemeente hebben we het nog nooit meegemaakt, een situatie als deze. Maar we bestaan nog steeds. Het woord mag ook vandaag nog steeds klinken. En daartegenover staat die kleine, jonge gemeente. Een 10 mensen, zo vermoed ik maar, en zo vermoeden verschillende uitleggers ook van deze brief. Een 10 mensen, en dan hebben we het wel gehad in Thessalonica, die nog maar kort kennis hebben gemaakt met de prediking van het evangelie. En die op dat moment, als het woord voor het eerst wordt geplant, de bodem van Thessalonica zal afhankelijk zijn van geestelijke leiding, van mensen die hun kunnen helpen om ook te staan als christen in een totaal heidense omgeving. Maar schijnbaar is dat onmogelijk geworden. Paulus moet op de vlucht slaan en met hem verschillende helpers. Maar na verloop van tijd wordt er een leerling van Paulus teruggestuurd naar deze gemeente en blijkt dat het woord in die tussenliggende tijd tussen het vertrek van Paulus uit de gemeente en het eerst daarop volgende contact van Paulus met de gemeente, dat het woord van God zijn eigen gang en werk is gegaan. En ik zeg dat niet om vroom te doen, gemeente, maar dan mogen we vanavond toch ook onze hoop en verwachting opstellen. Laten we God niet tekort doen, ook niet in deze tijd als het gaat om het werk van hem in onze gemeente. De Heere laat zien dat hij ons niet nodig heeft. En tegelijkertijd hoop ik dat u en ik wel zien dat wij God nodig hebben in deze tijd en dat God ons bijstaat door zijn woord. Een jonge gemeente waar veel aan de hand is, waar ook heel veel vragen leven. Vragen als het gaat om staan in dit leven. Meer nog dan wij werden mensen in de tijd van Paulus' dagen dagelijks geconfronteerd met sterfgevallen. Zomaar even ook wat cijfers, maar dan uit deze tijd, de tijd van Thessalonica. De gemiddelde levensverwachting in deze dagen was nog geen 30 jaar. Het was een uitzondering als je ouder dan 50 werd. De meeste kinderen stierven onder de 5 jaar. En de meeste vrouwen in het eerste kraambed. Mensen in deze tijd waren dus gewend, tussen aanhalingstekens, aan het sterven. Meerdere keren, misschien wel in de week, zeker in een stad als Thessalonica, zagen ze dat iemand begraven werd. En er was geen adres en er was geen gezin, waar niet één of meerdere lege plaatsen waren. En als dan het evangelie van de levende God wordt verkondigd in deze jonge gemeente, dan geeft dat hoop. En dat geeft dat troost. Maar tegelijkertijd ook vragen. Vragen die opkomen in deze gemeente, die worden neergelegd bij Paulus. Sommige van deze vragen worden letterlijk gesteld. En Paulus gaat er dan ook al citerend zo'n vraag letterlijk erop in. En dat is ook het gesprek, daarvan is ook sprake, gemeente, in ons gedeelte. Hij zet in met het indirect aanhalen van een vraag die de gemeente van Thessalonica aan hem heeft gesteld in vers 13. Namelijk over de mensen die al ontslapen, overleden zijn. De vraag is niet waar deze mensen zijn als ze gestorven zijn. De vraag is wel hoe deze mensen straks op de jongste dag als Christus wederkomt zullen verschijnen. Welke plaats zij zullen innemen. Of zij dan samen met degenen die achtergebleven zijn, komende levensvorst zullen opwachten. En samen met al Gods kinderen die op dat moment nog leven als Jezus Christus verschijnt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, hun God en hun koning juichend zullen binnenhalen. Of, en dat hoor je in dit gedeelte doorklinken, is dat voorrecht alleen maar behouden aan degenen die op dat moment nog leven als Jezus wederkomt. Zullen ze er geen getuigen van zijn dat de wolken scheuren en dat de grote opgestane levensvorst op de wolken nederdaalt, zijn kerk en kinderen tegemoet? Om als de bruidegom, de bruid die hij verworven en geheiligd heeft door zijn bloed en door zijn leven, binnen te halen en voor te stellen aan zijn vader. Is dat machtige voorrecht gemeend om getuige te zijn van Christus' wederkomst alleen voorbehouden aan degene die op dat moment nog leeft? Of zullen zij er ook bij zijn die voor Christus' wederkomst zijn begraven? En met dat ik dat zou zeggen, gemeente, en ik spreek nu ook namens mezelf, en ik vermoed ook namens velen van u, plaatst deze jonge kleine gemeente ons meteen ook voor een spiegel. Deze gemeente die dagelijks of wekelijks geconfronteerd werd met lijden, ziekte en sterf van vele jonge mensen, soms zomaar in de kracht van het leven weggenomen, plotseling of naar een kort ziekbed. Zij blijven niet stilstaan bij de cijfers en bij het sterven en bij de dood, maar kijken vooruit naar de toekomst. En dat is de eerste vraag die vanavond vanuit het woord van de Heere tot u en tot mij komt. Deze tijd, waar heeft het ons gebracht? Brengt het ons alleen maar bij de actualiteit? Bij het volgen van grafieken, van cijfers, van de media, de uitleg van wetenschappers? Of komt u bovendrijven wat echt waarde heeft? Als alles langzaam en zeker afbrokkelt, wat houden we dan nog over? Waarvan we kunnen zeggen, dit blijft staan. Ook als het sterven komt en we begraven worden, hebben we dan hoop op God of niet? Dat verschil maakt Paulus ook, vandaar, en dan zit ik al in vers 13. Hij zegt, met al het verdriet dat we dagelijks ontmoeten, en er was veel verdriet in de gemeente van Thessalonica, alleen al door de gang van het leven, door de zorgen en de moeite van de tijd die dat met zich meebracht, zoals er onder ons in onze gemeente ook verdriet is, wordt er wel een verschil gemaakt tussen ons en anderen die verdriet hebben. Of we hoop hebben of niet. Paulus formuleert het als volgt. Ik zit nog even in vers 13, hij zegt dan, opdat gij niet bedroefd zijt als de anderen die geen hoop hebben. Eigenlijk zegt Paulus met die uitdrukking twee dingen. In de eerste plaats, heel eenvoudig, deze opmerking, gemeente, ook een christen, iemand die God vreest, kind des Heren, kent verdriet en mag verdriet hebben. Wij hoeven ons niet schuldig te voelen om het verdriet. En we hoeven ons niet te schamen voor onze tranen. In die zin hebben wij onze cultuur, onze westerse cultuur, tegen. We mogen bedroefd zijn. Is dat ook niet een taal van houden van? Maar het verschil wordt gemaakt tussen degenen die bedroefd en verdrietig zijn en geen hoop hebben. En degene die verdrietig en bedroefd zijn en wel hoop hebben. Zij die geen hoop hebben en toch verdrietig zijn, staan stil bij het feit van het sterven. Het geconfronteerd worden met mensen die ons ontvallen. En zij die verdrietig en bedroefd zijn, ook in deze dagen, en God vrezen, staan stil bij het leven dat wacht en dat komt. En dat plaatst in één keer, gemeente, de tijd waarin wij staan ook in een heel ander licht. Dat is eigenlijk een ondertoon in het Nieuwe Testament, dat hier in één keer zo naar boven komt, zeker wanneer het ook toegespitst wordt op de dingen waar het echt om moet gaan in ons leven. De vraag of ons leven hoop en toekomst verwachting heeft. God staat boven de tijd, zullen Paulus als het ware zeggen. En daarmee plaatst hij ook alles wat er op dit moment om ons heen gebeurt in het licht van de toekomst die wacht. Van God die leeft en die komt en die hoop geeft. Ook hier en nu aan deze kant van het leven. En ook aan de rand van het geopende graf. Iemand die de Heere vreest, die staat daar niet met lege handen. Maar die wordt omarmd door de levende God en weet zich gedragen door de trouw van de Heere. Hij mag zijn hoop en verwachting op God stellen. Zelfs, ja juist in zijn verdriet, in zijn strijd en in zijn aanvechtingen, mag hij hopen op de levende God met wie hij nooit en nimmer beschaamd zal uitkomen. En voordat ik de stap maak, gemeente, naar het tweede punt, is dat wel een levensgrote vraag die vanuit het woord vanavond naar u en mij toekomt en ook naar jou toekomt. Heb jij hoop in dit leven? Ken je God als jouw God? En kent u de Heere als uw Heere? Allemaal maken we verdriet mee. De een nu al intens en soms ook hartverscheurend. Zodat soms ook als kerkraad, als pastoraal medewerker en de predikant van heel dichtbij meemaken en zien. Dat snijdt soms door je ziel. Maar heeft u ook hoop? Heeft u een adres? Kent u de Heere en heeft u ook toekomst? Dan is er in het verdriet ook een schuilplaats waar de levende God zich ontfermt over mensen die het niet meer weten omdat alles wat hun mee overkomt en dreigt mee te slepen in moedeloosheid en verdriet. Maar de Heere wil ons staande houden en geeft ook kracht om staande te blijven, om de ogen op te heffen tot hem die boven ons leven staat en ook boven deze tijd staat. Ik ga snel verder, gemeente, omdat ik vooral bij het derde punt met u wil stilstaan. Maar daarvoor kijken we eerst naar het woord van de Heere. Paulus vertroost de gemeente in Thessalonica door het woord van de Heere. Dat zegt hij ook letterlijk, ik lees met u vers 14 en 15. Want indien wij geloven dat Christus, dat Jezus gestorven en opgestaan is, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord van de Heere. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren niet zullen voorkomen, voorgaan degene die ontslapen zijn. Ik kijk eerst met u naar de uitdrukking het woord van de Heere. Paulus wil als het ware zeggen tegen de gemeente in Thessalonica, wat ik zeg is niet mijn mening, mijn gedacht, mijn visie of wat ik jullie voorzichtig wil voorhouden. Nee, hij beroept zich op het woord van de Heere. En ik wil meteen op dit moment de toepassing maken naar u en naar mij, gemeente. Sinds Pasen staan wij niet met lege handen. Maar in onze handen ligt het woord van de opgestane levensvorst. En is dat ook niet een van de lessen die ons op een hele harde manier in deze periode wordt geleerd? Alles brokkelt af. En wat houden we vandaag de dag nog over? Dat is toch het woord van de levende God. U zit thuis. En wij zien u niet. Maar voor u ligt Gods woord. Het woord van de Heere, van de levende God. En al zijn er zoveel beperkingen, tot op de dag van vandaag, ook op deze zondag, mag het woord van de Heere in alle rust verkondigd worden. Alle evenementen zijn stilgelegd. Zoveel stemmen zijn verstomd in de samenleving. Maar het woord van de Heere, onze God, houdt stand tot in eeuwigheid. En daar valt Paulus op terug. En ik zou ook bijna zeggen, hij kan ook niet alles dan op het woord van de Heere terugvallen. Al durven wij niet in de schaduw van deze grote heidenapostels te staan. Als het er echt om gaat, gemeente, als het erom gaat spannen, als het gaat om de dingen van de eeuwigheid, om wat staande blijft en wat overblijft, ook door de dood en het graf heen, dan kunnen wij met het woord van een mens, ook al heet hij Paulus, het uiteindelijk niet doen. Dan zullen we terug moeten en dan mogen we ook terugvallen op het woord van de Heer. Alle uitleggers die zich bezig hebben gehouden, gemeente, met deze brief, vragen zich voortdurend af, Waar verwijst Paulus eigenlijk naar bij deze uitdrukking? Wij zeggen nu door het woord van de Heer. En dat is ook een hele begrijpelijke vraag. Heeft Paulus een bepaald gedeelte uit de schrift in zijn gedacht als hij deze woorden opschrijft? Of bedoelt Paulus een uitdrukking van de Heere Jezus die niet is opgetekend in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, maar door de mondelinge overlevering door de apostelen ook op enig moment werd aangereikt aan Paulus? We hebben zulke voorbeelden in de brieven van Paulus. Uitspraken van de Heere Jezus die hij gedaan heeft tijdens zijn leven, maar die Paulus zelf nooit gehoord kan hebben. En die ook niet in de evangelie opgetekend staan. En dan zeggen we tegen elkaar, als Paulus dan letterlijk de Heere Jezus citeert, het kan niet anders. Dat heeft hij van horen, zeg. Dat heeft hij gehoord in Jeruzalem wellicht, van Jacobus of een van de andere apostelen die hij daar gesproken heeft. En ongetwijfeld zal het in die gesprekken ook gegaan zijn over momenten uit het leven van de zaligmaker, over wat hij deed en wat hij heeft gezegd. En toch wil ik even met u een stap terug doen. Waarom moeten wij onzeker zijn? Is het nou echt zo dat Paulus, als hij een brief schrijft aan een gemeente, die nog al onbedoeld zoveel onzekerheid neerlegt door niet te vertellen wat het woord van de Heere dan is? Ik bedoel eigenlijk te zeggen, gaat het nou om de vraag wat er is gezegd? Of wie iets heeft gezegd? Gaat het nou om het woord? Of gaat het om de Heere, de God van het woord? Als het gaat om ons mensengemeente, en helemaal wanneer we iemand in onze omgeving verliezen, dan vragen we dat wel eens aan elkaar. Wat waren zijn of haar laatste woorden? Heeft hij nog wat gezegd? En met die vraag, heeft hij nog wat gezegd, begrijpen wij elkaar? We bedoelen dan eigenlijk te zeggen, mocht iemand nog getuigen van de hoop die in hem was, voordat zijn ogen en mond voorgoed hier beneden sloot. En met wat er gezegd wordt op een sterfbed, wat kan dat soms ook tot rijke troost zijn voor degene die achterblijven. Maar als het gaat om het woord van God, gemeente, gaat het allereerst om de vraag, wie is hier nu eigenlijk aan het woord? Wie heeft recht van spreken als wij in het aangezicht van de dood niet meer weten wat we moeten zeggen? Kijk, en dat bedoelt Paulus hier in dit gedeelte. Het woord van de Heere, de Kyrios, de levende God, de opgestane levensvorst. En vandaar ook die zekerheid die er doorheen klinkt, vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord van de Heer, van de levende God, die dood en graf heeft overwonnen. Dat is het eerste wat we vanmiddag tegen elkaar mogen zeggen als het gaat om die uitdrukking. We hebben niet een woord in onze hand, een boek. Nee, dit is het woord van God, van de Heere, van de levende God. En ik citeer dat tekst nog maar eens gedeelte. Dat gedeelte uit Gods woord nog maar eens een keer. Als alles wegvalt, als we erachter komen dat het vlees maar gras is, dan blijft staan maar het woord van de Heere, onze God, blijft staan tot in der eeuwigheid. Paulus wil als het ware zeggen tegen die gemeente Thessalonica, om je heen hoor je zoveel meningen, visies en vragen. Maar kijk ook eens even naar wie het zegt. Al die mensen die dat spreken worden straks ook begraven. En met hun een mening. Maar wat blijft er dan over? Blijft dan niet over het woord van de levende God? Ik zou dat ook vanmiddag heel nadrukkelijk tegen jou willen zeggen. Ook jij bent vaak bang. Ik merk het ook in de contacten met jongeren in onze gemeente. Er is veel angst, ook onder onze jeugd. Angst om ouderen. Angst om je eigen opa en oma. Angst om mensen om je heen. Maar je bent ook bang voor jezelf. Wat als ik ziek word? In een van mijn catechisatiegroepen, we hadden dat toen die avond niet door, was mentor catechese. En achteraf bleek dat de laatste avond te zijn geweest. Dat was catechete bij elkaar waren met onze kategezant. Het was ook in die groep de laatste avond samen met hun mentor. De jongeren die nu meeluisteren, hier in de kerk, maar thuis, die weten dat ik jou bedoel. We hebben toen, dan ben ik gewoon, op zo'n laatste avond, als de mentors ook afscheid nemen van hun jongeren, Psalm 91 samen gelezen. Een psalm die in de achterliggende dagen veel aangehaald wordt. Ook tijdens een van de bijeenkomsten op zaterdagavond door onze jonge mens. We zeiden toen tegen elkaar op die avond, wat is dit een ontroerend mooie psalm. En ik heb je er toen op gewezen dat die psalm de vertrouwenspsalm heet. Dat als alles om je heen op het wankelen staat, dat dat blijft staan. Wie ook maar wil, hij of zij mag schuilen in de schaduw van de Almachtige en zich geborgen weten bij God. En zo hebben we elkaar toen ook opgedragen aan Gods genadetroon. Ik zou jou vanavond toch nog eens een keer willen vragen, lees die psalm nog eens een keer. En kijk niet alleen wat daar staat, maar ook wie het zegt. Dat zegt de Heere tegen jou. Het is het woord van de Heere. En dat woord maakt ook verschil, gemeente. Ook in de manier waarop wij al lezers het woord mogen kijken naar het leven. Paulus vervlecht dat als het ware, verweeft dat als het ware op een hele subtiele manier. En dan kijk ik toch even met u terug naar vers 14. We hebben dat vers net gelezen, maar ik wees u ten eerste op die uitdrukking in vers 15, het woord van de Heere. Maar al lezend het woord van de Heere, van de opgestaande levensvorst, kijk ik even met u terug naar vers 14. En let u even op het verschil van de woorden. Er staat wat indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan is, alzo zal ook God degene die gestorven zijn, nee, dat staat er opeens niet meer. Daar staat ontslapen zijn. Let u even op dat verschil. Paulus wil als het ware zeggen, Jezus stierf. Maar zij die Jezus als de Heere, als mijn Heere en mijn God kennen, sterven niet meer. Maar zij ontslapen. En dat weten u en ik die God vrezen. Door het woord van de Heere. Want hij heeft het gezegd. Ik leef. En gij zult leven. En met dat woord kunnen we het in deze tijd doen. Als leidsman en als gids onderweg. Met alles wat eraf valt en wat weg wordt genomen, is dat toch het enige wat overblijft. Uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis. Zijn en smaak mijn hart en zinnen strelen. Dat geldt ook als het gaat om het vertroostende karakter van het woord van God. Dan krijgen die harde, rauwe woorden, sterven en dood, opeens een hele andere betekenis. Dan hebben niet meer de cijfers het laatste woord. En hoeven we niet meer onze oren te leggen bij de wetenschap. En met verwachting te kijken naar een overheid die zelf ook aangeeft dat ze heel veel dingen niet weten. Maar mogen we doen met de zekerheid van het woord van de Heere, van de levende God. En komt het leven ook meteen in een heel ander perspectief te staan. Dan gaat het niet meer om de dood en om het sterven. Maar dan gaat het om het ontslapen zijn. In Jezus, wedergebracht worden met hem, met de Heere, dan komt het leven te staan in de toekomst, in het licht te staan van de toekomst die wacht. Maar die woorden ontslapen in Jezus moet ik op dit moment, ik zie dat het 6:55 is, denken aan onze jongste in ons gezin. Naar alle waarschijnlijkheid, als het goed is, ligt ze op dit moment op bed. Net naar bed gebracht door haar moeder, die haar wel trusten heeft gewenst. En gezegd heeft tot morgen. Misschien komt ze nog even zo naar beneden omdat ze bang is. Maar als moeder nog een knuffel heeft gegeven en haar weer onder de dekens heeft gestopt, dan legt zij zichzelf ter ruste in het vertrouwen dat vader en moeder er zijn. En morgen er ook weer zijn. Want dat is het beeld wat als het ware het woord van de Heere oproept in dit gedeelte. Zij die in Jezus, in hem, die gelijk aan hen is geworden, maar toch hun ook is voorgegaan. Hij is opgestaan, zegt Paulus. Een van de weinige momenten in de brieven van Paulus dat hij zo spreekt over die vroege morgen. Als Paulus terugkijkt op de betekenis van de opstanding van de zaligmaker, dan gebruikt hij bijna altijd het woord opgewekt. Als een verwijzing naar de Vader die zijn zoon heeft opgewekt uit de doden. En zijn zoon dus liet opstaan uit de doden. Maar nu gaat het niet over de verhouding Vader-Zoon. God de Vader, God de Zoon. Nu gaat het over de verhouding tussen Jezus en Gods kinderen. Over de koning en zijn onderdanen. En hij is opgestaan voor hen. Opdat zij mogen ontslapen met hem. In de wetenschap dat hij hen straks wakker maakt. Om hen te brengen bij hem. Dat is de kracht van het woord van de Heere, gemeente. Daar zien we ook de troost van de Heere. Trek twee lijnen en dan maken we de stap naar het derde punt. In de eerste plaats deze hele eenvoudige lijn. Het maakt nogal verschil hoe u zo meteen sterft. Wie zonder God sterft, mag ik dat harde woord gebruiken, gaat dood. Want hij heeft geen toekomst. Geen hoop. Geen verwachting, geen uitzicht, en dan blijft de dood over. Maar wie met Jezus leeft, ontslaapt in Jezus' armen, wordt gedragen in Jezus' hart, en op de jongste dag opgewekt door Jezus, met die paasgroet. De Heere is waarlijk opgestaan. En alzo zal hij ook alle die met hem ontslapen zijn, wederbrengen met hem. Ziet u en zie jij nu hoe belangrijk het is. Wat dwingt deze tijd ons ook om die kant op te kijken, naar God toe. Om je hoop en verwachting op de Heere te stellen. Om de toevlucht te nemen tot deze zaligmaker. Om je leven te verliezen aan zijn hart. Om te sterven onder zijn liefdeshand. Die ons al drukkend op de knieën laat sterven aan alles wat van ons is. Om hem alleen over te houden. De Heere Jezus Christus. Opdat wij in deze tijd met het verdriet en met alles wat er gebeurt niet verdrietig zijn. Als degene die geen hoop en geen toekomst, geen verwachting hebben. Je ziet het als het ware verschuiven in dit gedeelte. Wanneer dat woord valt aan het begin van onze schriftlezing. Degene die geen of wel hoop hebben. Dan kunnen we ons nog afvragen wat die hoop nu precies inhoudt. Maar lezend het woord van de Heere, vers 14 en 15, wordt duidelijk dat de hoop van een christen geen ding of geen mening is. Maar een levende God, een opgestane zaligmaker, Jezus Christus, de opgestane levensvorst. Hij, zegt Paulus in de brief aan Timotheus, hij alleen, de Heere Jezus, is onze hoop. Ik zou me ook geen raad weten als ik Jezus niet ken. En sta in deze tijd. Welke kant moet je dan op? Door wie moet je dan getroost worden? En waar haal jij dan je moed vandaan? En hoe durf je dan eigenlijk nog naar voren te kijken? En kijk je toch, zoals iemand dat me tegen me zei, in een inktzwarte nacht. Maar wie God vreest, kijkt omhoog. Die ziet geen nacht. Die heeft oog voor de toekomst. Niet dat altijd zo sterk leeft, maar het woord van de Heere vestigt een moe gestreden hart op God. En roept het ons toe, ook in deze tijd. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Maak de stap, gemeente, naar het derde punt. Toekomst van de Heere. Kijk eerst met u wat Paulus precies bedoelt in vers 16 en 17. En dan wil ik vooral stilstaan bij één moment in dit gedeelte wat we nu samen lezen. Ik lees het maar eerst even. Vers 16 en 17. Daar beschrijft hij de wederkomst van de zaligmaker. En hij gebruikt weer de naam Heere als volgt. Want de Heere zelf zal met een geroep van de stem van de archangel, dat betekent een aartsengel, en met de bazuin van God nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Die woorden laat ik heel even liggen. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Je zou als het ware kunnen zeggen, in 5 stappen beschrijft Paulus de wederkomst van de zaligmaker. Heeft hij met die 5 stappen alles beschreven? Nee. Maar Paulus geeft een indruk van hoe de wederkomst zal plaatsvinden. Wat ik bijvoorbeeld mis in die 5 stappen, is wel dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Weet Paulus dat dan niet van het gericht van God? Jazeker. Meer dan eens spreekt hij daarover. Maar hij heeft het over de hoop, de troost. Daar ligt het zwaartepunt, ook hier in dit gedeelte. En hij zegt dan het volgende, de wederkomst van de zaligmaker wordt door 2 stemmen aangekondigd. Stem van een archangel. En de bazuin, daar staat shofar van God. Die shofar, dat weet u wellicht, is een ramshoorn. Daar kun je geen muziekstuk mee spelen. Zoals je dat bijvoorbeeld kan met een fluit of met een trompet. Met een shofar is dat onmogelijk. Daar kun je alleen maar een klank mee voortbrengen. Lang gerekte. Het heeft ook iets van een klagende toon. En in het Oude Testament wordt de shofar gebruikt bijvoorbeeld om de komst van de koning aan te kondigen. Of om op het slagveld aan te kondigen dat de strijd voorbij is. Of om de soldaten te mobiliseren uit hun woning omdat er een oorlog dreigt. Dan werd de shofar gebruikt om het volk op de been te krijgen. Hier gebruikt God dat beeld uit de Bijbel om duidelijk te maken dat die langgerekte toon die dan in één keer alle geluiden en stemmen op deze aarde zal laten verstommen, gebruikt wordt om de komst van de koning, de Heere Jezus Christus aan te kondigen. En met die shofar gaat de stem van de archangel vergezeld. Dat wil als het ware zeggen dat heel de hemel meegenomen wordt als de Heere Jezus terug zal komen op de wolken om zijn volk en kinderen op te halen en te brengen bij hem. Tweede wat Paulus beschrijft, is dat de Heere dan ook zal verschijnen op de wolk. Hij die opgestaan is uit de doden en met dat lichaam opgevaren is tot God, zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Met diezelfde gestalte en met datzelfde lichaam. Op dit punt, en ik stip het even aan, stellen mensen wel eens vragen. Hoe kan dat nou? Als Jezus echt met een lichaam is opgevaren naar de hemel, en hij met datzelfde lichaam terugkomt op de wolk, zullen al Gods kinderen dan hun zaligmaker aanschouwen? Ja. Waarom? Omdat hij de Heer is. De wetten in onze schepping zijn er ingelegd door hem. En hij staat boven die wet en heft ze dan ook op. Hij is de Heer, de grote herder der schapen. En het lijkt me, gemeente, mag ik dat gewoon eens even recht uit mijn hart zeggen, het lijkt me ook heerlijk om Jezus in zijn eigen lichaam te mogen aanschouwen. Omdat in het zien van de lichamelijke Jezus de zekerheid ligt dat ik met mijn lichaam God zal aanschouwen met mijn eigen oog en hem zal grootmaken met al mijn zintuig. Daar zijn we helemaal, als we bij de Heere mogen zijn, bij betrokken. Tot en met onze gevoelens en emoties toe, vol van God, ademend in de Heere en hem lovend. De derde stap die Paulus laat zien is dat de doden zullen opstaan. Ze zullen verenigd worden met de levenden. En met die woorden bedoelt Paulus, zij die overleden zijn, ontslapen zijn met Jezus. Zullen samen met Gods kerk, die op dat moment op aarde is als de zaligmaker terugkomt, hem aanschouwen zoals hij is. Ze zullen de Heere ontmoeten, vers 17, opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet. Je kan als het ware zeggen, die twee zullen elkaar kruisen. Vanuit de aarde wordt Gods kerk en Gods volk opgenomen, de Heere tegemoet, die op dat moment afdaalt vanuit de hemel en hen zal ontmoeten. Mag ik het eens met eerbied eenvoudig zo zeggen? Halverwege tussen hemel en tussen aarde. Bedoel Paulus daarmee te zeggen dat daarmee dus de aarde ook voorgoed voorbij is? Nee, wij laten de aarde niet achter. Maar dan worden hemel en aarde verenigd met God en met Gods kerk. De schepping doet ertoe. Blijft ook bestaan. Heeft die hoop ook, lees Romeinen 8 vanavond is. En ziet uit naar de dag van de verlossing van Gods kerk, omdat ze dan bevrijd zullen worden van het vergankelijke, van de dood en van het lijden. De schepping hoeft niet verzoend te worden met God, maar wordt wel bevrijd door God van de dood die door ons toedoen ook zijn schaduw heeft geworpen en zijn sporen trekt door de schepping. Samen met de Heere, daar zal uiteindelijk heel Gods schepping in betrokken worden. Loven wij met de schepping, de Heere. De laatste stap die gezet wordt door Paulus. En al zo, het slot van vers 17, zullen wij altijd met de Heere wezen. Als die laatste woorden klinken, de Heere wezen, dan laat Paulus het als het ware open. Is dat nu alleen de Heere Jezus? Of bedoelt Paulus hier de Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest? Laten we zeggen vanavond, gemeente, alle twee mag je lezen. Bij de Heere Jezus zijn, daar gaat ons hart toch naar uit. Die door genade verliefd zijn geworden op hun middelaar, borg en zaligmaker. Om hem eeuwig groot te maken voor alles wat hij voor zijn kerk en kinderen heeft gedaan. We zullen dat ook zingen straks. U, al mijn liefde. Als die woorden klinken, dan denken we toch vooral op dat moment aan de Heere Jezus Christus. U, al mijn liefde waardig schatten. Maar hij handelt nooit alleen, gemeente, en dat weet Gods kerk trouwens ook. Achter hem schuilen toch de Vader en de Heilige Geest. Je hoort Paulus dat als het ware ook erin door laten klinken. De Heere Jezus, maar ook de Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar nu zijn we wel aangekomen bij de vraag die leeft in de gemeente van Thessalonica. Waar mensen bijna dagelijks anderen moesten begraven. En onder deze mensen die begraven werden, waren ook mensen, zo blijkt al uit dit gedeelte, die de Heere vreesden. Moet u even nagaan. Een gemeente die naar vermoed wordt, nog geen paar jaar bestaat. Waar het woord al zo krachtig aan het werk is. Dat wanneer er iemand wordt begraven in de gemeente van Thessalonica, de gemeenteleden tegen elkaar kunnen en mogen zeggen, hij ontsliep met Jezus. En wordt opgewekt door hem. Deze gemeente bestaat al zo lang. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij dat niet altijd kunnen zeggen. En dat het in de achterliggende jaren ook niet altijd gezegd kon worden. En ik haast me te zeggen, gemeente, dat moeten we naar twee kanten toe openlaten. Allereerst die kant dat de Heere degene kent die de zijne zijn. En dat bedoel ik niet op een verkeerde manier te zeggen. God ziet het hart aan. Er zijn er velen in stilte overleden die in stilte de Heere hebben gevreesd. Ook in het midden van deze gemeente. Het zou ook kunnen, en ik hoop het niet, maar wij zijn mens. Dat er mensen zijn overleden die door ons in de hemel werden gezet, maar die voor de gesloten hemelpoort hebben gestaan. En u hoeven niet te denken aan iemand anders. Laat het vooral bij onszelf houden vanavond. U en ik weten wat we meedragen in ons geweten en in ons hart. Laat dat niet gebeuren, gemeente. Dat wij anderen onszelf laten prijzen. Door ons ervoor uit te geven dat we de Heere vrezen. Terwijl we een dubbel leven leiden. achterliggende jaar in. En ik denk dat ik ook namens verschillende ambtsdragers spreek. Kom je soms in ontluisterende situaties terecht. Dat mensen, soms met gejuich dachten we, de hemel zijn ingegaan. Totdat plotseling een ontdekking werd gedaan. In de computer. Of achteraf op andere momenten door bepaalde situaties. En dan wordt het zo stil, zo pijnlijk stil. Maar in deze gemeente werkt het woord van God. Er waren mensen in Jezus ontslapen. En wat ik nou zo ontroerend vind, gemeente, is die vraag die die gemeente dan aan Paulus stelt. We hebben ze neergelegd toen we hen begroeven in de handen van de Schepper. Maar zullen wij hen ook zo meteen zien als de Heere terugkomt op de wolk? Zijn ze er op dat moment ook bij? En om die vraag te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk letten op een bepaald moment in Paulus' antwoord. Ik lees dat even maar even met u. Dat staat in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, vers 16 en 17. Ik lees het en dan leg ik de vinger bij het woord wat ik eigenlijk ook bedoel. Er staat dat de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel, met de bazuin van God nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. En dan komen de woorden, de Heere, tegemoet, in de lucht. Zet u vanavond even een streepje onder dat woordje tegemoet. Paulus gebruikt daarvoor een bijzondere uitdrukking. Dat verwijst naar een gebruik in zijn dag. En daar moet ik iets over vertellen, om ook de vraag in de gemeente van Thessalonica, maar ook het antwoord van het woord van de Heere voor ons te kunnen begrijpen. Het gebeurde wel eens dat een grote koning zijn uitgestrekte gebied ging doorkruisen, op bezoek ging bij verschillende steden. En dan kun je niet maken als stad dat je net doet alsof je van niets weet en dat de koning op een dag zijn opwachting maakt in de stad en waar het leven gewoon doorgaat alsof er niets aan de hand is. Er is toch wel markt, de mensen gaan naar buiten, doen hun ding. En opeens staat daar de koning met zijn gevolg op het grote marktplein. Dat kan niet. Dat is natuurlijk een schoffering van die grote koning, een zware belediging. Nee, de komst van de koning wordt aangekondigd. En als een stad dat weet, dan wordt het dagelijks leven helemaal stilgelegd. Iedereen maakt zijn opwachting. Trekt zijn beste kleren aan. Misschien wordt hier en daar nog een verfbeurt gegeven aan de gebouwen, zodat als de koning binnenkomt, hij ook de stad in goede welstand ontmoet. En als de koning in aantocht is, en dan komen we bij het woord, gaat het stadsbestuur de stadspoort uit. Alle poorten worden heel bewust opengelaten, omdat de koning vrij naar binnen kan rijden. De stad is van hem. En dat stadsbestuur verlaat dan de poort met prachtige kledingen, met een schitterend gevolg, om zo eer te betonen aan de koning die eraan komt. En buiten de stad, een paar kilometer verwijderd van de stad, wordt de koning begroet. En zij geleiden de koning vervolgens de stad in, waar de rest van de stadsbevolking juichend staat te wachten op de komst van de koning. Dat bedoelt Paulus, als hij spreekt over de Heere tegemoet. Hij schetst dan als het ware het volgende beeld, dat Gods kerk als het ware de Heere tegemoet gaat. In het belijden dat Hij hun koning is. En dat wanneer ze elkaar ontmoeten, ik zei dat net zo even, tussen hemel en aarde, hem daar in aanbidding neervallen en vervolgens zich omdraaien om met de Heere terug te keren, niet naar deze aarde, maar naar Gods schepping. Om samen met de schepping God groot te maken. De Heere Jezus Christus, voor wie Hij is, voor wie Hij was en vooral wie Hij tot in der eeuwigheid zal blijven en zijn. Paulus zegt dan, wie zullen dan als eerste gaan? Dat zijn degenen die ons al voor gegaan zijn. En daarmee bedoelt hij degene die overleden, ontslapen zijn. Ik vind dat een vertroostend beeld, gemeente. En ik denk dat wij deze boodschap juist in deze tijd heel hard nodig hebben. De gemeente van Thessalonica stelde vanuit de gedachte de volgende vraag. Wij, mag ik het eens even eenvoudig zeggen, wij brengen iemand weg als we iemand begraven. En wij laten iemand achter op de begraafplaats. En wij gaan dan weer terug naar huis. En als de Heere Jezus dan kort daarna terug zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, dan zal hij ons als eerst ontmoeten. Dat kan toch niet waar zijn? Maar Paulus zegt, nee, we hebben de God van de hoop. En als de Heere onze hoop is, dan kijken we vanuit God naar ons leven. Dan hebben wij degene die wij begraven zijn, omdat ze ontslapen zijn in Jezus, niet achtergelaten op de begraafplaats, maar ze zijn ons voorgegaan en staan in die lange rij die straks de Heere tegemoet zal gaan, voor ons. En wij die achtergebleven zijn, voegen ons achter hen. Wat is dat een machtige troost, gemeente, ook in het licht van deze tijd. Maar ook als we denken aan degene die uit het midden van ons of uit onze families de Heere mochten dienen en in Jezus zijn ontslapen. Met eerbied gesproken, maar het is wel naar de geest van deze tekst. Zij staan voor in de rij die zometeen grote scharen van mens hun God en hun koning tegemoet zullen gaan. Zij hebben zich al opgesteld, levend en stervend in de hoop van de opstanding van de doden. En soms, en dat ontroert me, gemeente, als ik dat zeg, want ik zie verschillende beelden op dit moment vormen, zagen we hen toch ook zo heen gaan, dat die armen soms omhoog gingen, een hand omhoog gingen, om de Heere als het ware te ontvangen, om te vallen voor Gods troon. Toen ze die laatste stap zetten over de drempel van de eeuwigheid. Paulus zegt, ze staan al opgesteld in die lange rij. Die koning Jezus zal opwachten. En hem juichend zal binnenhalen in zijn schepping. Ik trek vanaf dit moment, gemeente, een aantal lijnen. Als afronding van de prediking van vanavond. In het hele gedeelte waarin Paulus spreekt over de hoop die Gods kerk op God mag hebben, valt het woord dood niet meer. Alleen als het gaat om Jezus, die gestorven is, of vers 16, Christus die gestorven is, en zij die in Christus gestorven zijn en met hem zullen opstaan. Zij die de Heere kennen, kennen het leven al aan deze kant van het graf. En ze leven uit de levende God met de hoop en met de verwachting dat het sterven en het graf een doorgang is tot voor Gods troon. Dat is de troost van hen die de Heere mogen vrezen. En ik zeg het met grote bewogenheid in mijn hart. Dat is de troost die u mist als u Jezus als uw zaligmaker niet kent. Dan wil ik u toch wijzen vanavond aan het einde van deze preek even op wat er bestaat aan het begin, vers 13. De anderen die geen hoop hebben. Dat zijn woorden die op het eerste gehoor hard klinken. Wij tegenover de ander. En ergens moeten we dat ook gewoon laten staan, gemeente, die werkelijkheid. Er loopt een scheidslijn, dwars door de gemeente, dwars door deze wereld. Tussen hen die de Heere mogen kennen en hen die de Heere nog niet kennen. En dat laatste klinkt ook door, die de Heere nog niet kennen. Ik wil het eigenlijk even vertalen zoals het letterlijk staat. Dan staat er geen ander, er staat gelijk als de overige. De rest die geen hoop hebben. En in die uitdrukking hoor je doorklinken de verwachting die Paulus heeft, ook voor degene die God nog niet kennen. Hij wil als het ware zeggen, ze leven nog. En daarom is er ook hoop voor hun. En daarom is er vanavond ook hoop voor u, die de Heere Jezus nog niet kent als uw persoonlijke borg en zaligmaker. Het woord schrijft u vanavond niet af met die harde opmerking, u behoort tot de ander. Maar het woord schrijft u vanavond wel aan, als de rest, mag ik het eens zo zeggen, die God nog zoekt vanavond, ook in deze wereld die verkeert in nood. Omdat u bij de Heere hoort, u kan, u mag thuiskomen wanneer u buigt voor deze opgestane levensvorst. En de Heere Jezus door het ware geloof mijnt als uw God en als uw zaligmaker. Tweede lijn die ik vanavond wil trekken vanuit het slot is dat het leven van Gods kerk ook in een heel ander perspectief staat. Dat zien wij helaas vaak niet. Wij geven na ontvangen genade de dood vaak te veel eer. Waarom houden wij ons met de rest van de wereld zoveel bezig met de dood? Terwijl we toch een levende God hebben. Waarom zijn wij ook zo vaak te neergedrukt? Ik spreek ook nu gewoon vanuit mijn eigen leven, gemeente. Er ligt er ook in deze tijd zo'n schaduw vaak over ons leven. Terwijl we nu als geen andere tijd toch vanuit die enige hoop en die enige troost in leven en sterven kunnen en ook mogen leven. Is het woord van vanavond ook niet een aansporing voor u en voor mij om onze moede hoofden op te heffen naar boven? Of om het maar te zeggen met de woorden van het avondmaalsformulier, om in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze zaligmaker en heiland uit de hemel te verwachten? Wat ligt er ook, gemeente, een geweldige troost in voor degene die in Jezus de komende tijd zullen ontslapen. Wij brengen hen niet weg, zoals de wereld dat zegt. Nee, wij leggen hen in de handen van de opgestane levensvorst met een jaloezie, heilige jaloezie. Zij staan voor ons in de rij van hen die straks hun God en koning tegemoet gaan. En als ik bedoel jaloezie, gemeente, dan is niet dat wij hen die plaats misgunnen. Integendeel, wie de Heere lief heeft gekregen, wordt ook een liefhebber van hen die de Heere mogen liefhebben. Dat is toch de praktijk, hoor ik, in het persoonlijke leven. Dan zijn die banden gevallen door het woord, geestelijke banden met hem of met haar, met wie wij ons in het woord verbonden weten. We gunnen hen die plaats en toch is er ook iets van jaloezie. Als de zaligmaker komt en zij staan voor in de rij en wij daarachter, dan zien zij de koning net iets eerder dan u en ik. Nou, kinderen, dat kun jij je voorstellen. Stel je nou eens voor, straks alles voorbij is in Sliedrecht en koning Willem-Alexander komt hier op bezoek. En we weten de route. Hij neemt de afslag bij Sliedrecht-Oost en komt zo over de Deltalaan het dorp binnen. Nou, dan ga jij niet op de rivierdijk staan, bij de watertoren. Dan zeg je tegen je moeder, we gaan vooraan staan, want dan zien we hem als eerste. Kijk, dat bedoel ik, ouders. Zij die ons zijn voorgegaan, zien hem als eerste. Waarom? Omdat het deze koningse eer te na is. Dat de dood bij zijn verschijning nog steeds de schaduw werpt over zijn heerlijkheid. Nee, de dood is overwonnen. En daarom staan zij vooraan. Zichtbare bewijzen en tekenen dat Jezus leeft en zijn kerk met hem. En laten we daarom vanavond deze prediking afsluiten met het gebed en met de uitroep van het Nieuwe Testament. Juist nu, in deze tijd, Maranatha, kom Heere Jezus. Ja, kom, haastiglijk, wij wachten op u. Amen.